Wij waren vorige keer onder andere in Genesis 48. Naar aanleiding van de uitspraak van Jacob in vers 8. Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wiens zijn deze? Ik heb het laatst uitgerekend. Als u het mij vraagt, was Ephraim 21 jaar. Nou ja, het kan een jaar meer of minder wezen, maar zoiets moet het geweest zijn. Zo heel klein waren ze dus ook weer niet. Dat zijn wij ons, geloof ik, niet meer bewust tegenwoordig. Maar er is bijna geen woord in de Bijbel waar niet ooit commentaar op gegeven is, hè? Ik bedoel eigenlijk gewoon dit te zeggen. Op de gemiddelde boekentafel vind je überhaupt niks over bijbelstudie. En als je al wat vindt, dan gaat het over wat zegt de Bijbel over. Over wat we allemaal zelf bedacht hebben. En waar we problemen mee hebben. Maar echte bijbelstudie, mensen, dat schijnt een zaak uit het verleden te zijn. Maar er is echt commentaar op geschreven ooit op deze uitdrukking. Wiens zijn deze? En niet maar door christenen, maar oorspronkelijk al door de Joden. Bijvoorbeeld, want dat heb ik hier bij de hand, in de Zohar. Wie het precies wil weten, die komen naar me toe. Zohar Bereshit Vayechi, paragraaf 88 in de Sulam edition. Er gaan dagen voorbij dat ik het ook niet lees. Dat zijn traditionele, overgeleverde Joodse bijbelcommentaren. Meestal zijn ze in de stijl van rabbi zus en zo, die zegt er dit en dat over. Rabbi die heeft weer een ander verhaal. Dan is er meestal nog wel een rabbi, het zijn er al gauw drie, die er zoiets over gezegd hebben. En hoe het dan echt is, dat maakt niet uit, maar het is overgeleverd. En de Joden gebruiken, dat kennen dat ook meestal. Die bestuderen die dingen ook mede, omdat zij veel van de Joodse traditie zelfs als geïnspireerd beschouwen. Hoe tegenstrijdig ze ook zijn soms, maar ze nemen ze wel erg serieus. Nou, daarin geeft Rabbi Abba, want zo wordt hij genoemd, Rabbi Abba geeft daarin commentaar op deze verse, deze uitspraak. En die beweert dat Jacob hier in Genesis 48 vers 8 reeds de menigte zag die zou terugkeren uit de ballingschap van de 10 stammen. En Rabbi Abba geeft ons een schriftverwijzing daarbij naar Jesaja 49. Daar staat in mijn Bijbel boven vers 14 de zekerheid van Sions herstel. Dat was het herstel van Israël in het algemeen. En dan lezen wij in vers 21. Ja, dat zei Rabbi Abba ook. En gij zult zeggen in uw hart: wie heeft mij deze gegenereerd? Aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis gegaan, in de ballingschap. Zijn woorden die geacht worden gesproken te worden door Israël, hè, in de dagen van de Messias, het herstel van Israël. En dan kijken ze om zich heen, die lui, die Israëlieten, en zeggen: waar komen die vandaan? Wiens zijn toch deze? Zei Jacob. En hier staat: wie heeft mij deze gegenereerd? Met zoveel waren we toch niet? Ik was in de ballingschap, in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Ziet, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? En nou kom je misschien niet zo makkelijk vanuit Genesis 48 vers 8... in Jesaja 49 vers 21, maar andersom wel. Want je vindt daar drie keer de vraag: wie zijn toch deze? Er is dus iets mee. En dan ga je zoeken naar de uitdrukking. Want je hebt geleerd dat je schrift met schrift moet vergelijken. En dan loop je kans dat je inderdaad in Genesis 48 terechtkomt. En zegt: hey, Jacob zegt daar hetzelfde. Wie zijn deze? In de zin van: waar komen ze vandaan? Wiens, van wie zijn deze? Maar dezelfde vraag wordt hier in Jesaja 49 vers 21 drie keer herhaald. En waar het over gaat, ja, daar heeft Rabbi Abba volkomen gelijk in. Het gaat over de terugverzameling van Israël. En er blijkt dan toch een verzameling volk bij te zijn dat men niet zomaar kan identificeren. Waar komen die toch vandaan? En de rabbi Abba zei, nou ja, dat zijn de 10 stammen van Israël. Jacob zag in Genesis 48 vers 8 reeds de menigte die zou terugkeren uit de 10 stammen. Gezegd door 1 Jood, die vanuit het Jodendom rekent. En zegt, en dan worden we terug, en dan is er ineens allerlei volk waar we geen weet van hadden. Waar komen ze vandaan? Wie zijn die? Nou, dat zijn de 10 stammen van Israël. De man had groot gelijk natuurlijk. Maar dat is nog steeds en altijd onder aanvoering uiteraard en onder het gezag van de eerstgeborene. En dan ben je heus terecht bij Efraïm en Manasse. Nou ja, bij Jozef. En dus bij Efraïm en Manasse. Wellicht zouden wij ten overvloede ook Jesaja 60 daarnaast leggen. Want daar gaat het net zo goed over het aanbreken van het nieuwe verbond. Al in onze dagen, dat is ook te bewijzen aan de hand van vers 1, dat immers geciteerd wordt in Efeze hoofdstuk 5 en op onze dagen van toepassing gebracht wordt. Het gaat dus over het Nieuwe Testament, de komst van de Messias en daarmee het begin van de vervulling van het herstel van Israël enzovoorts. En er worden allerlei lui genoemd die verzameld worden. Maar er wordt de vraag bijgesteld in vers 8. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten. Een wolk, duiven en inderdaad de eilanden, net als in Jesaja 42... en 49 waar wij zojuist waren. En de vraag wordt hier denk ik op precies dezelfde wijze beantwoord. Het gaat niet zozeer over de 2, maar het gaat in het bijzonder over de 10 stammen. Waar zijn die dan? Aan de eilanden, en dat staat er hier ook bij. En meer zeg ik er nu maar niet over. Maar dan zie je dat je zulke betrekkelijk onbelangrijke uitdrukkingen, wiens zijn deze, dat je die soms ook eens moet nazoeken. Waar komt dat nog meer voor? Niet dat je er altijd wat aan hebt. Soms vind je ook niet wat je zou moeten vinden waarschijnlijk, dat kan ook. Maar in dit geval zijn wij blij met Rabbi Abba uit de Zohar Bereshit Vayechi, paragraaf 88 uit de Sulam editie. Dan heb ik dat inmiddels aangevuld. De vorige keer hebben wij zijn we al die zegeningen langsgelopen om te zien wat de inhoud was van al die zegeningen. Dat wil zeggen, wij noemen het gewoon met 1 woord het eerstgeboorterecht. En we hebben hopelijk onderweg begrepen wat eerstgeboorterecht inhoudt. Dat wil zeggen dat de eerstgeborene het hoofd wordt van de familie, dan wel van een volk als de familie wat groot is, hoe je het maar noemt. En dat hij ook in rechten het hele volk, de hele familie vertegenwoordigt enzovoorts. Israël als volk krijgt eerst geboorterecht tussen de overige volkeren en daarmee boven de overige volkeren. Hetgeen betekent dat als God de volkeren ter verantwoording roept, dan gebeurt dat via Israël. Als hij een boodschap heeft voor de volkeren, gebeurt dat via Israël. En als de volkeren gebracht moeten worden ooit in het Messiaans Rijk, zal Israël daarin dus voorop lopen. En als het evangelie gepredikt moet worden aan de volkeren, zal het dus inderdaad door Israël geboren, zodat je begrijpt dat het in hoge mate overeenkomt met het idee van 1 uitverkoren volk, 1 koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen wat het maar is. Te midden van de overige volkeren. Het berust op het eerstgeboorterecht van Israël. Maar die term wordt bijna niet gebruikt door ons. Meestal zeggen we dan het berust op de uitverkiezing van Israël. Daar hebben we het nou verder maar niet over. Maar de eerstgeborene krijgt allerlei zegeningen mee. Niet omdat het meteen per definitie bij eerstgeboorterecht behoort, maar omdat het in de Bijbel van Gods wegen eraan gehangen wordt. Ik bedoel, God wijst iemand aan, ook met de term eerstgeborene, en roept er nog van alles bij. Ik zal u zegenen, ik zal uw naam groot maken, ik zal u vermenigvuldigen. Hebben we die geïnventariseerd inmiddels? Heerschappij over de gehele aarde was beloofd. 3 keer. We hebben al die teksten al doorgenomen, dus dat ga ik nou niet doen. Maar ik vind het toch nuttig om het hardop even te zeggen. 3 keer heerschappij over de gehele aarde. Maar dat is al in Genesis 1, in verband met Adam, 2 keer. En daarna in Genesis 9 in verband met Noach. Maar die lijn van dat eerstgeboorterecht begint uiteraard bij Adam. En loopt logischerwijze, ook zonder dat het specifiek vermeld wordt, over Noach. Wij lezen 6 keer over een grote naam. Ik zal uw naam groot maken. En soms wordt er een naam bij genoemd, namelijk die van Isaac en die van Israël. Maar soms ook gewoon Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb dat 6 keer gelezen over een grote naam, een reputatie, een bekende naam ook. Vandaar dat het ons ook niet zou moeten verrassen als blijkt dat dat belangrijkste deel van Israël inderdaad bij name bekend is ook. Meer specifiek onder de naam van Isaac. Over andere namen hebben we het later, want we moeten eerst zoveel mogelijk bezighouden met wat de Bijbel zelf er rechtstreeks over zegt. Hè? We hebben 3 keer gelezen dat de Heer zei, ik ben met u. Ik zal met u zijn. 2 keer in verband met Isaac en 1 keer in verband met Jacob. We hebben 12 keer gelezen, ik zal u vermenigvuldigen. Namelijk eerst bij Adam. Daarna 3 keer bij Noach, 2 keer bij Abraham. En voor degene die dachten dat het daarmee uit was, want er zijn altijd mensen die altijd vreemde dingen beweren. Ik heb laatst gelezen dat iemand zei, en Abraham is zwaar vermenigvuldigd en tot volken geworden via Ismaël en via Ketura. Dat zei hij dus, dat hij Israël niet beschouwt als vervulling van deze belofte. Wel nu, dezelfde belofte over vermenigvuldigen en gans zeer vermenigvuldigen wordt daarna 2 keer herhaald aan Isaac, niet aan Ismaël. Wordt het Isaac überhaupt niet gezegd? Wel dat hij tot een groot volk zou worden. Maar ja, die zijn er wel meer. Maar 2 keer aan Isaac, daarna 4 keer wordt het gezegd in verband met Jacob. En de laatste keer is in Genesis 48. En daar wordt het meteen doorgegeven aan Efraïm en Manasse, want er worden de zegeningen opgehaald opdat hij ze zou doorgeven aan Efraïm en Manasse uiteraard. Hè. 12 keer vermenigvuldigen. Daarna heb ik gewoon de uitdrukking, wees vruchtbaar, of gij zult vruchtbaar zijn, of gij zult uitbreken. Dat is ook een vertaling van vruchtbaar zijn, hetzelfde woord. Hebben wij gelezen 8 keer. Begint bij Adam natuurlijk. En daarna 2 keer bij Noach, 1 keer bij Abraham en 4 keer bij Jacob. Hoezo Ismaël en Ketura? Uiteindelijk 4 keer bij Jacob. Dan kennen we de vaste uitdrukking min of meer. Uw zaad zal zijn als sterren des hemels en als het zand der zee of het stof der aarde of woorden van die strekking. Zo talrijk, want dat staat er dan meestal nog bij, ben ik 6 keer... tegengekomen, 3 keer bij Abraham, 1 keer bij Isaac en 2 keer bij Jacob. Nou, voor wat het waard is, noord, oost, zuidwest, naar al die kanten zal men vermenigvuldigen. 2 keer, 1 keer bij Abraham, 1 keer bij Jacob. Daarna de uitdrukking, ik zal u zegenen, of ik zal haar zegenen, komt ook nog voor, in verband met Sarah. Die vind je 9 keer. 2 keer bij Abraham, 2 keer bij Sarah, wat in de praktijk hetzelfde is overigens. En weer gaat het niet via Hagar en Ismaël, uiteraard. Dan 2 keer bij Isaac, dan 2 keer bij Jacob en 1 keer bij Jozef. Dan heb je de uitdrukking, ik zal zegenen die u zegenen en vloeken die u vloekt. Waarbij dus die eerstgeborene van Gods wegen tot norm verheven wordt. Dat wil zeggen, ik zal voor u zorgen en als ze jou wat doen, doen ze mij wat. Dus ik zal er ook wat aan doen. Dat lees je bij Abraham en dat lees je bij Jacob. Dus dat is 2 keer. En dan heb je de uitdrukking, in u zullen alle geslachten des aardrijks of der aarde gezegend worden. Kortom, die eerstgeborene zou tot zegen zijn. Voor alle geslachten der aarde, dat wil zeggen voor alle volken. Natuurlijk is dat eerstgeboorterecht, dat lijkt me duidelijk. Maar je vindt het 4 keer bij Abraham, 1 keer bij Isaac en 1 keer bij Jacob. Weer niet bij Jozef, maar dat maakt nou weinig uit, want de hele verzameling wordt als één pakket bij Efraïm en Manasse en dus bij Jozef neergelegd. Hè, in Genesis 48, 49 en Deuteronomium 33. Ik zal dit land geven aan uw zaad. Minstens 12 keer. Ik heb hem 6 keer bij Abraham, 2 keer bij Isaac, 4 keer bij Jacob. Nee, 5 keer bij Jacob. En daarna ook 1 keer bij Jozef, als je nu meetelt tenminste. Want dan staat er, ik zal u wederbrengen in dit land enzovoorts. En daar kun je makkelijk onderuit door te zeggen, dat moet je heel letterlijk zien. Maar ja, wederbrengen in het land, als lijkt dan toch. In het geval van Jozef. In het geval van Jacob ook. Nou ja, toe maar, laat maar zitten. Uw zaad zal de poorten, uw vijanden bezitten of erfelijk bezitten. Dat wil zeggen dat ze hoe dan ook heerschappij zouden hebben. Israël, de eerstgeborene, zou heerschappij hebben over in de praktijk alle volkeren. Staat er 2 keer, 1 keer in verband met Abraham. En de andere keer, merkwaardigerwijze, wordt het gezegd tot Rebecca. En daarmee tot Isaac. Dan hebben we de uitdrukking volk. Abraham zou tot volk worden. Dat begint met 3 keer deze uitdrukking, een volk. Waarbij het in het voorbijgaan ook gezegd wordt, inderdaad over Ismaël, een volk. En in het voorbijgaan wordt het ook gezegd over Manasse. Over Efraïm wordt gesproken en er wordt gezegd, maar ja, Manasse, ja, ja, hij wordt ook groot, maar Efraïm wordt groter. En hetzelfde over Ismaël, het zal een volk worden, maar enzovoorts, hè. Kortom, 3 keer een volk gezegd over Isaac, Jacob en Efraïm. Dan ben je Jozef dus al voorbij, hè? Hij zal tot een volk worden. Daarna lees je over een groot volk. Ik heb ze met opzet even uit elkaar gehouden, omdat het niet helemaal hetzelfde is. Een groot volk. 2 keer tot Abraham gezegd, 1 keer tot Isaac, dan wel Rebecca. En 1 keer over Jozef. Genesis 50, Israël, Jozef, Israël, groot volk. Dat was dus 4 keer. Dan heb je de uitdrukking volken, dat is nog weer groter dus. Hè? Want nou wordt het een meervoud. Volken, gezegd tot Abraham en Sarah. Voor degene die er waarde aan hechten. In alle teksten die ik tot nog toe heb aangehaald, wordt de uitdrukking goy gebruikt. Wat voor de Joden betekent heidensvolk. Ik geloof niet dat het helemaal terecht is, maar de Joden interpreteren het zo. Als je denkt dat goy staat voor heidenen, nou goed. Israël, die eerstgeborene, zou een goy worden, een heidensvolk. Een groot heidensvolk in dat geval, dan wel heidense volken, meervoud. Daarna laat ik heidens maar weer weg, want het is toch een omstreden begrip. En daarna krijg je de uitdrukking vele volken, samen met een groep van volken. Een hoop volken, weet je nog. Daar hebben we het vorige keer ook uitdrukkelijk over gehad. Een groep van volken die bij elkaar wordt. Een hoop, een kahal, een gemeente van volkeren. Dat woord is het, kahal. Ecclesia, als het Grieks zou geweest zijn. Vele volken. Gezegd tot Abraham 2 keer, dan heet het menigte der volken. Eveneens gooi trouwens. 3 keer gezegd tot Jacob en dan heet het een hoop, kahal. Volken, 2 keer am, 1 keer gooi. Nee, ik besluit daaruit dat dat verschil in betekenis er dus niet is. Als het gewoon door elkaar gebruikt wordt, niet alleen hier, maar op andere plaatsen, dan lijkt het er toch het meest op dat gooi of am niet werkelijk wat anders betekent. Een volk. Dan kom je bij Efraïm terecht en dan heet het een volle menigte, een volheid. Der volken. Dat is de mooiste uitdrukking, omdat we hem ook tegenkomen in het Nieuwe Testament. Maar de gedachte dat Israël zal worden tot vele volken, vind je dus 6 keer. En die laatste is helemaal van groot belang, omdat het gezegd wordt niet maar tot Israël, maar uitdrukkelijk tot Efraïm, los van zijn broers. En los van de andere stammen van Israël. Hij zal tot volle menigte van volken worden. Dat slaat dus niet eens op de stammen van Israël. Dat slaat op één stam van Israël. Eigenlijk alleen Efraïm. Dat is niet het laatste woord mee gezegd, maar het laatste woord komt voorlopig ook niet, hè. Daarna lezen wij over koningen, kennelijk in de zin van koninkrijken, die uit die eerstgeborenen zouden voorkomen in het meervoud, hè. Niet maar het zou een koninkrijk worden, het zouden koningen zijn. Dat lees ik 3 keer. Abraham, Sara en Jacob. Dan ben je dus Ismaël en Ketura, dus ook ruimschoots voorbij, hè. Het zou volkomen buiten de orde komen in het verhaal niet voor. Zeker die van Ketura niet. Die kregen trouwens niks, die werden weggezonden. Dat staat er in Genesis, hè. Dan hebben we een hele reeks van schriftplaatsen, dat zijn er veel, 12 namelijk. Die spreken over de relatie tussen de eerstgeborene en degene die dat dus uitdrukkelijk niet wordt. 12 keer. Waar naast elkaar gezet worden bijvoorbeeld Isaac en Ismaël. De zoon deze dienstmaagd zal niet erven met de zoon deze vrije. Het gaat natuurlijk steeds om het verschil. Deze wel, die niet. Daarom word ik dus een soort geagiteerd. Als men dan zegt, ja, Abraham is tot vele volkeren geworden via Ismaël, dan wel via de zonen van Ketura. Dan heb je toch heel wat in je Bijbel gemist. Want er staat, deze zal niet erven met die. Dat was Isaac en Ismaël, maar je hebt hem 7 keer vervolgens, waarbij Jacob en Esau tegenover elkaar gezet worden. Op precies dezelfde wijze. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. Of de meerdere zal de mindere dienen. Wees heer over uw broederen. Uw broeders zullen zich voor u nederbuigen. Hij zal heer zijn over zijn broederen. Zijn broeders zijn hem tot knechten. De broeders die zullen Jacob dienen. Dat was het, 7 keer. Dat is nogal wat. Waarmee dus bij al die keren Esau uitdrukkelijk ondergeschikt geplaatst wordt aan Jacob. En niet beschouwd wordt als erfgenaam van deze belofte. Welke dan ook. Hij had alleen voor zichzelf 1 belofte dat hij ook tot volk zou worden. That's it. Maar ondergeschikt aan, in alle omstandigheden, aan Jacob. Want Jacob was de erfgenaam van deze beloften die we hier inventariseren. Er wordt ook nog 2 keer trouwens een vergelijking gemaakt tussen Jacob en niet zijn broederen, maar de volkeren in het algemeen. De rest van de wereld, om zo te zeggen. Volken zullen u dienen, natiën zullen zich voor u nederbuigen. Beide in Genesis 27 vers 29. Daarna hebben we dezelfde tegenstelling bij Efraïm en Manasse. Genesis 48, de kleinste broeder, zijn kleinste broeder zal groter zijn dan hij. Efraïm wordt voor Manasse gesteld. Efraïm wordt beschouwd als groter dan Manasse. Die heb ik 2 keer genoteerd, terwijl ik het lees denk ik, nou, volgens mij staat het er nog vaker. Maar dit mogen volstaan. In het voorbijgaan hadden we trouwens eventueel ook nog de uitdrukking dat de broeders zich zouden nederbuigen voor Jozef. De broeders zouden zich nederbuigen voor Jacob. En een generatie verder, de broeders zouden zich nederbuigen voor Jozef. Volgens de dromen van Jozef in elk geval. En de interpretatie die Jacob zelf daaraan geeft. Maar het is weer diezelfde vergelijking uiteraard, hè. En eventueel hebben we dan ook nog de situatie van Juda. Maar die kreeg niet het eerstgeboorterecht. Maar wel wordt gezegd, zijn broeders zullen zich tot hem verzamelen op een of andere wijze en zich aan hem onderwerpen. Maar die heb ik op de zijlijn genoteerd en ook niet meegeteld. Het is 12 keer dat uitdrukkelijk dat onderscheid gemaakt wordt tussen degene die het eerstgeboorterecht erft en degene die er uitdrukkelijk naast staat. Dan hebben we melding van allerlei stoffelijke zegeningen die beloofd worden aan deze eerstgeborenen. Dat lees ik 8 keer over het dauw des hemels, vettigheid der aarde, tarwe, most, koren, most, dauw des hemels, wat het maar was. 4 keer aan Jacob, 2 keer aan Jozef en daarna alsnog 2 keer aan Israël via Jozef. Dat was weer Genesis 50. 8 keer bij elkaar dus, hè. Wij lezen onderweg trouwens ook 8 keer dat het gaat om een verbond. Dat wil zeggen een juridische overeenkomst, want dat is wat het is. Dat kan een enkelzijdige, het kan een dubbelzijdige zijn, maar iedereen weet van oudsher dat het verbond, het Abrahamitisch verbond, enkelzijdig is. Dat wil zeggen, het zijn wel twee partijen, maar de condities komen maar van één kant. Dat wil zeggen, het is een belofte. Daarom heet het ook zo, hè? Het verbond der belofte. 8 keer, 7 keer daarvan trouwens in Genesis 17. Alle keren in verband met Abraham. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze belofte aangaande eerstgeboorterecht vervuld wordt in het nieuwe verbond. Normaal gesproken leren wij dat de beloften aan Abraham vervuld worden in het nieuwe verbond. Of andersom, dat het nieuwe verbond de vervulling is van de beloften die aan Abraham gesproken zijn. Maar die beloften aan Abraham, die behelzen wel degelijk eerst geboorterecht. En als dus ook in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de gemeente als zonen van Abraham, bovendien als zonen van Isaac. Ja, je mag zeggen, ja, maar dat is overdrachtelijk. Dan zeg ik, ja, dat kan er wel wezen, maar het staat wel letterlijk in de Bijbel. Wij zijn zonen van Isaac. Kinderen van Sarah, gelijk Isaac was, dat zijn wij. In Galaten hoofdstuk 4, dus je komt er toch niet onderuit. Maar het waren beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht. En die werden vererfd via Ephraim. Maak het verhaal zelf al verkleurde plaatjes. En als je dat niet doet, dan ben je bepaald dom bezig. Als je dat niet doet, die conclusies trekt, want dat bedoel ik met het verhaal afmaken en de plaatjes kleuren. Ja, jongens, hoor eens even, dat is in ieder geval zeer onwetenschappelijk, hè? Dat weet je toch, hè? U weet daar hoe dat is in de wetenschap. Je onderzoekt van alles, je verzamelt feiten, je legt ze naast elkaar, je schuift wat. Het heet combineren en deduceren en hoe het ook mooier was. Je legt dat naast elkaar, je vergelijkt dat en je trekt er je conclusies uit. Tenzij je dat niet kunt, dan doe je dat niet en laat je het aan anderen over. Maar te zeggen dat het niet mag, dan ben je wel erg dom bezig, hoor. Echt waar. En zo werkt alle studie. En zo werkt Bijbelstudie ook. Je verzamelt gegevens, je kunt er niks mee, maar je gooit ze in het magazijn. Kost een boel geld. Wetenschappelijk onderzoekers sowieso een boel geld. Je verzamelt gegevens. En vroeg of laat komt er iemand voorbij die zegt, hey, zo misschien. En zo werkt dat, hè. Werkt met alle studies zo. In de Bijbel zelf ook. Paulus doet het ook in het Nieuwe Testament. Die zegt, zus en zo is het, want daar staat dit en daar staat dat en daar staat dat. En er is wederom geschreven. En een andere keer heeft hij het over precies hetzelfde. En dan citeert hij ineens andere schriftplaatsen, zodat je weet dat hij er meestal wel meer dan 3 had, hoor. En bij elkaar leggen, bij elkaar optellen en conclusies trekken. Dat is hoe die dingen werken, hè. En als het dus gaat over verbond met Abraham, dan kun je zeggen, ja, God heeft het een en ander beloofd. En het wordt vervuld in het nieuwe verbond. Opdat degenen die geroepen zijn de beloofde erfenis zouden ontvangen. Want de erfenis is niet uit de wet, maar is uit de belofte. Dat was Hebreeën 9, denk ik, en Galaten 3. Erfenis is onze zaligheid erfenis. Als het erfenis is, is het eerste geboorterecht. Want wij zijn de eerste. Maar het eerste geboorterecht was gegeven toch aan Ephraim. En dan heb je weer de vraag, hoezo komt de gemeente voort uit Ephraim? Nou, dat is makkelijk. Je weet al dat het zo is. Daarom hoef je het alleen nog maar na te zoeken. Dan weet je tenminste waar je zoeken moet. Het is niet zo moeilijk meer, hè? En zo steekt het verhaal waarover wij hier spreken dus inderdaad in elkaar. 8 keer verbond. Vaker komt het niet voor. Alle 8 keer staat dat verbond, die term verbond met Abraham, in verband met deze kwestie van het eerstgeboorterecht namelijk. Hetgeen vervuld wordt dus onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen na de dood van de testamentmaker enzovoorts. Het wordt zelfs bekrachtigd door eedzwering. Nou ja, dat heb ik in Genesis 2 keer gelezen. 1 keer in verband met Abraham, daarna wordt het in verband gebracht met Isaac. Maar in Psalm 105 lees je er ook over en in Hebreeën 6 ook. Want ik laat nou de rest van de Bijbel even buiten beschouwing voor het gemak, hè. Statistieken zijn altijd begrensd, dat weet u toch, hè? Hier ook. Maar ik las het 2 keer. Ik las ook 2 keer onderweg dat gesproken wordt mijn volk, ik ben hun God en zij zijn mijn volk enzovoort. En ik zal u tot God zijn en dat soort dingen. Uitdrukkingen die je later uitgebreid in Hosea tegenkomt. Veel andere plaatsen ook, maar met grote nadruk in de eerste hoofdstukken van Hosea. En Hosea gaat in zijn geheel over de 10 stammen van Israël en niet over de 2. Moet je uit je hoofd weten, hè. Het zijn 2 profetische boeken die überhaupt zich beperken tot de 10 stammen. Dus Amos, waarin Israël genoemd wordt de zonen van Isaac, en Hosea. En daar vind je die uitdrukkingen ook terug. Mijn volk. En dat was het dan ongeveer. Dat is een heel gewicht, alles bij elkaar. Het is met opzet dat ik er zo uitvoerig mogelijk op ben ingegaan. Want het is maar niet hier en daar een uitdrukking, een woord dat ergens staat. Oh ja, het staat daar ook nog. Waar we ons gemakkelijk van af kunnen maken. Of wat we gemakkelijk kunnen wegredeneren. Dit kan je niet wegredeneren. Wat er wel kan gebeuren, en dat gebeurt ook, is dat we er daarna heel weinig over horen. In de loop van de verdere geschiedenis van Israël. Een heel enkele keer maar. Dat zo'n term boven komt drijven. Eerst in Exodus. Exodus 4, hè. Zegt tegen Farao: Israël is mijn zoon, laat mijn zoon vrij. Laat mijn zoon gaan. Let my people go. En dan staat het even, hè. Israël is mijn zoon. Oh ja, er is ook nog iets met eerstgeborenen uit Egypte. Maar die laten we dan ook buiten beschouwing. Want we hebben het toch niet over eerstgeborenen uit Egypte. Weer fout, hè? Dat is een hele gedachte die erachter steekt. Egypte was er eerder dan Israël. Egypte had oudere rechten dan Israël. Israël werd uit Egypte geboren. Maar wat er gebeurt bij de uittocht uit Egypte, is dat de eerstgeborenen allen, uit mensen en vee, wat het maar was, de eerstgeborenen uit Egypte worden gedood in de 10e plaag. En wat overblijft is Israël als volk van eerstgeborenen. Daar is dus sprake van verwisseling van eerstgeboorterecht. Verwisseling van primatuur, primaat over de volkeren der aarde. Dat is waar het over gaat. En al lees je dan niet zozeer over eerstgeborenen, namelijk Israël. Het gaat wel degelijk over eerstgeboorterecht. Speelt daarna ook meteen een rol. Maar dat hebben we in het verleden al aangehaald. Want de eerstgeborenen binnen Israël worden gelost door de priesters, door de levieten. Het verhaal gaat dus wel degelijk verder. En we krijgen meteen allerlei wetgeving met betrekking tot eerstgeborenen van de mensen, eerstgeborenen van het vee en eerstgeborenen, eerstelingen van mijn part dan, van de oogst en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, je vindt niet meer die lijn van afstamming meteen, die is al vastgelegd. Maar je vindt hetzelfde begrip ook toegepast op allerlei lagere niveaus. En dat betekent dus dat het hele begrip eerstgeboorterecht met Israël inderdaad meegaat enzovoort. En de vraag is maar wanneer worden uiteindelijk al die beloften zoveel malen herhaald? Wanneer worden die vervuld? En het antwoord is makkelijk genoeg als de Messias komt. En in zeker opzicht moet hij nog komen. Maar de hele idee dat deze dingen dus pas vervuld worden in wat wij noemen de wederkomst van Christus, is dus eigenlijk nogal Joods, hè? Dat begrijp je toch, hè? Want die denken dat de Messias nog komen moet. En wij geloven dat hij al gekomen is, verschenen is, aangesteld is. Nou ja, gekomen laat ik dan weg, dat de Messias is. Maar waar staat nou in het Oude Testament dat deze dingen dan pas vervuld zouden worden in de tweede komst van Christus, om ons christelijke jargon te gebruiken, of gewoon wanneer het daadwerkelijk zijn koninkrijk op aarde zal vestigen? Is het vanaf zijn kroning of pas later? Is het vanaf zijn zalving, zijn kroning, of moeten we eerst wachten op de dood van Saul? Overdrachtelijk gesproken. Op de bekering van Juda. Nou, het eerstgeboorterecht ligt bij Efraïm. Waarom zou er dan gewacht moeten worden met de vervulling van deze beloften, in elk geval aan Efraïm? Waarom zou er gewacht moeten worden op de bekering van Juda? Nee, weten we niet. Dus dit gegeven leggen we, deze vraag leggen we dus in het desbetreffende laadje. En bij gelegenheid halen we er eens uit. Dan leggen we weer wat dingen naast die we intussen gevonden hebben. Nou, vroeg of laat moet je dan toch wakker worden. Dan moet je toch een keer roepen, Eureka, want denk erom dat dat wetenschappelijk is, hè? Eureka noemen. Goed. Begrijp je een beetje waar ik het over heb? Zo kun je langs allerlei kanten redeneren, maar je komt toch altijd bij hetzelfde terecht. En daarna kom je zelfs bij de rechtstreekse vraagstelling in het Nieuwe Testament. God heeft het een en ander beloofd. Maar waarom zou nou het ongeloof van het Joodse volk de vervulling van de beloften die God gedaan heeft tegenhouden? En dan zegt Paulus, dat is ook niet zo. Zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Het antwoord is, dat zijn verre, dat is Romeinen 3. En nog iets verder, want ik ben nou toch even bezig. Als in Romeinen 8 gezegd wordt dat u en ik als kinderen Gods uit onze tegenwoordige bedeling geroepen zijn tot zoonstelling, zodanig dat we zelfs de geest der zoonstelling hebben ontvangen en dat soort dingen meer, dan komt er ogenblikkelijk achteraan dat het inderdaad correct is dat de Bijbel leert dat die zoonstelling bestemd is voor Israël. Romeinen 9, de eerste versen. En er is de zoonstelling. Maar hoofdstuk 8 zegt dat het bij ons berust, bij de gemeente. Dan moet je toch tot je lengte, de rest van je leven zal ik maar zeggen, moet je toch met die knoop rondlopen. Hoe kan het nou bij de gemeente terechtkomen als het aan Israël beloofd is? En daar heeft men uitgebreide theologie op gefantaseerd. U weet wel, de positie van de kerk ten opzichte van Israël en of de kerk in de plaats van Israël gekomen is, zo ja en waarom niet. Die kwestie is dat steeds. En het antwoord wordt nooit echt definitief gegeven, want in de praktijk komt men er niet mee weg. Hoe zit dat dan? En het antwoord is eenvoudig genoeg, hè? De zaligheid werd van het Joodse volk weggenomen, die wilde niet, was ongelovig. Maar het kwam wel degelijk bij Efraïm terecht. En achter Efraïm, dus bij de 10 stammen van Israël, die door Efraïm als eerstgeborene nou eenmaal vertegenwoordigd worden. De enige stam die daar niet onder valt, is die van Juda, de koninklijke stam, die dan ook nog het stammetje van Benjamin in zich bergt. Tot op zekere hoogte, maar als ik dit soort dingen zeg, daar is zoveel tegen in te brengen, en dat weet ik ook wel, dus ik wil meteen wel zeggen, het Joodse volk, dat zijn niet alle Joden. Het Joodse volk is een groep mensen die zich voor Jood uitgeeft, al of niet terecht, en ongeacht op welke grond, want dat weten ze zelf ook niet. Hoewel een groot deel van de afstammelingen van Juda zich bevindt onder de 10 stammen van Israël. En hetzelfde geldt voor Benjamin. Bij de splitsing van het Rijk ging de stam van Benjamin als stam ook officieel met Juda mee. Dus officieel is dat de situatie. In de praktijk bevinden zich vele Benjaminieten onder de 10 stammen van Israël. Dat was in het verleden ook al zo. Maar dat is vooral ook om onderscheid te maken, te leren maken, te oefenen tussen een volk als zodanig en eventuele leden van dat volk. Of afstammelingen van dat volk, want ook afstammelingen van zo'n volk horen niet noodzakelijk tot zo'n volk. Er zijn mensen zat waarvan de familie oorspronkelijk uit Nederland komt, die gewoon Nederlandse namen dragen en die zich bevinden in totaal andere landen, die zich ook niet Nederlander voelen. Ze hebben een andere nationaliteit, hebben niks met Nederland, maar ze hebben Nederlandse namen, ze komen hier vandaan oorspronkelijk. En zo met Israëlieten ook en met Joden trouwens ook uitgebreid. Dat maakt het er niet eenvoudiger op, maar men zou het verschil kennen. Twee verschillende dingen. God rekent met volkeren als volken. Dat is een juridische aangelegenheid. Volkenrechtelijke aangelegenheid naar Gods normen. Maar God rekent ook met individuen. Los van hun volk. Dat zijn twee verschillende aangelegenheden. Dus ze denken dat de Joden allemaal Joden zijn volgens elke bestaande norm. Dat is ten onrechte. En bovendien zijn mensen die absoluut zich niet Joods noemen, die ook niet als Joods beschouwd worden, geen denken aan, maar die wel degelijk rechtstreeks van Juda afstammen. Is nou helemaal zo, lopen door elkaar in de wereld. Zeker na de pak een beetje jaartje of 3.000, 4.000. Want daar praten we nu over, hè. Hoe dat ook zij, deze uiteenzetting houdt aan het eind van Genesis dan wel in het begin van Exodus, houdt dat gewoon op. We vragen ons af wat er verder van terechtkomt. En ik kan u nog net zeggen, maar ik ga op die geschiedenis niet in. In de volgende geschiedenis krijg je van doen met Jozua. Ik bedoel, bij de uittocht uit Egypte wordt het leiderschap over Israël gegeven aan de stam van Levi. Nou ja, waarom ook niet, zou de priesterlijke stam zijn en voor de gelegenheid gebeurt dat. Maar zodra Mozes van toneel verdwijnt, wordt hij opgevolgd door Jozua uit de stam van Efraïm. Sterker nog, hij was het hoofd van de stam van Efraïm. Ik ga die dingen niet opzoeken, doe ik met opzet, neemt zoveel tijd en draagt niet zoveel bij aan het totale verhaal. Want na Jozua komt er toch wat anders. Er komen geen koningen, er zijn richteren en het is niet het begin van een dynastie of zo. Maar het is wel opmerkelijk dat als Israël een beloofde land moet binnengaan, hetgeen nog altijd een uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond onder de Messias, dan gebeurt dat onder leiding van iemand die Jezus heet, als hij een Griek zou geweest zijn. Want Jezus is Grieks voor Jozua. En bovendien is Jozua zoon van Jozef. Nou ja, achter, kleinzoon of iets dergelijks. Maar in ieder geval uit Jozef en meer bijzonder uit Efraïm. Zou ons toch wat te zeggen moeten hebben. Zodra Israël uit Egypte verlost wordt, dan komen ze die Amalekieten tegen. Als een tamelijk vanzelfsprekende zaak staat het er trouwens. Hè. En toen kwam Amalek, staat er, de Hyksos als je het mij vraagt, maar toen maar. Maar ze komen de Amalekieten tegen en dan is het oorlog. En wie moet de strijd aanvoeren? Niet Mozes. Jozua, waar die ineens vandaan komt, Jozua. Die wordt ons daar geïntroduceerd. Later worden 12 verspieders uitgezonden. De hoofden namelijk van de 12 stammen van Israël. En dan, daar vinden we Efraïm vertegenwoordigd door dezezelfde Jozua. Het hoofd van de stammen van Israël. En dus geeft toch op een of andere wijze uitdrukking aan dat eerst geboorterecht. Maar meer ook niet, want het is niet een doorgaande lijn. De enige betekenis die het maar kan hebben, voor ons dus alsnog, is de profetische. En dat lijkt me duidelijk. Want als de Messias komt, heet hij inderdaad in het Hebreeuws Jozua en hij is zoon van Jozef. Enigerwijze. Ja, die van Nazareth. Ja, die was uit Juda. Ja, wel, maar hij heette Jozef. Was toch niet zo'n voor de hand liggende naam. En dat is natuurlijk ook niet voor niks zo. Dat is een echo van die geschiedenis van Jozua zelf in het Oude Testament uiteraard. Leg het naast elkaar en trek je conclusies. Nou, daarna krijgen we onderweg... Ik heb eigenlijk niks met zekerheid kunnen vinden. Het vermoeden bestaat dat Deborah uit Efraïm was. Dat wil zeggen de richteres. Een omstandig verhaal, ook met een loflied en wat het maar was. Lofzang van Deborah enzovoort. Ik denk dat dat klopt, omdat het ook 100% past in de rest van de profetische betekenis van die geschiedenis. Maar geen denken aan dat ik het daarover ga hebben. En als ik daarna Efraïm tegenkom, dat is 1 Samuel 1, vers 1. Er was een man, genaamd Elkana, van het gewergte van Efraïm was hij, van Ramataim Zofim, wat het maar was. Maar in ieder geval een Efratiet. Nou, is Efratiet is altijd iets twijfelachtig, omdat het kan slaan op Efraïm, het kan slaan ook op Efrata bij Bethlehem. Ik persoonlijk hou daarvan, omdat je dan eerst moet zoeken, gaat het over eerst geboorterecht of gaat het over koningschap? Het ligt toch dicht bij elkaar. Nee, geografisch valt het tegen, maar vooruit, hè. Maar in dit geval, hij was niet uit Efrata van Bethlehem, hij was uit Efraïm. Dat weet iedereen, is niet omstreden. Hij was een man uit Efraïm. En voor Elkana kan het ons niet veel schelen, maar voor Samuel wel, die eruit geboren wordt. Want Samuel is de grote leider van Israël. Op godsdienstig gebied. Hij vervult nogal wat priesterlijke dienst. Hij groeit trouwens op als zoon van de priester, van de hoge priester, van Eli. Nee, zoon in de Bijbelse betekenis, in een Bijbelse toepassing van de term. En daarna is Samuel, om het snel te vertellen, toch in ieder geval degene door wie Saul tot koning gezalfd wordt. En daarna David. En daarna verdwijnt Samuel van het toneel. Dat wil zeggen, het koninkrijk Israël wordt min of meer ingesteld. Maar het gebeurt naar de mens gesproken onder het gezag van Samuel, wis en waarachtig uit de stam van Efraïm. Zodat daarmee het koningschap toch op een of andere wijze weer ondergeschikt is aan Efraïm. Daar kun je natuurlijk makkelijk onderuit redeneren, kun het wegredeneren, maar het doet aan het historische feit niks af. Waarom moest dat iemand uit Efraïm zijn? Nou ja, omdat Efraïm nou eenmaal eerst geboorterecht had. Als de Heer wat wilde doen in Israël, zou hij, als hij trouw was aan zijn eigen beloften en zegeningen, zou je dat dan toch moeten doen via Efraïm. En dat is ook wat gebeurd. Er was er trouwens nog één uit Efraïm, een Micha. Maar ja, dat is een heel hoofdstuk apart. Een hoofdstuk, een heel verhaal apart. Dat inderdaad gaat over de relatie tussen de 10 en de 2 stammen in verband met de komst van de Messias. Maar het is allemaal profetie, allemaal symboliek. Richteren 17 vers 1, daar begint het. Hè? En zo zijn we met grote sprongen ineens terecht in 1 Koningen 11. Er is intussen van alles gebeurd in de dagen van de uittocht uit Egypte, in de dagen van de richteren. Ook in verband met ons onderwerp, maar misschien hebben we het er nog eens over. Hoe een deel van Israël, nou een klein deel van Israël, al vanuit Egypte de hort opging. Overvoer naar Griekenland bijvoorbeeld. Of zelfs helemaal naar het westen, naar Iberia. Dat heette toen nog niet zo, maar zij gaven de naam daaraan. Of hoe na de dagen van het Gouden Kalf in de woestijn een deel van Israël zei: ja jongens, als het zo moet, dan gaan we niet verder. Wij kiezen ons één hoofd en wij gaan links uit de flank. Later in een van de psalmen staat dat ze dat ook daadwerkelijk gedaan hebben. Dus die zijn helemaal niet met Mozes meegegaan naar het beloofde land. Maar het was wel Israël. En we hebben het ook nog niet gehad over hoe in de dagen van de richteren grote delen van Israël, onder leiding van de stam van Dan, ook Israël verlaten hebben. Omdat dat kleinschalige gebeuren daar in Canaan en ook niet al te zeer beviel. Zij gingen op schepen en ze gingen naar het westen. Ja, naar het oosten kon niet makkelijk in die dagen. Het was geen Suezkanaal. Maar vooruit maar weer. Dat soort zaken waarvan je de sporen in de Bijbel nog net vindt. Meer ook niet dan alleen de sporen. De rest van het verhaal vind je terug in de algemene geschiedenis. Maar die laat ik nou nog buiten beschouwing. En misschien als we de tijd krijgen dat we het daar nog eens over hebben. Want voor de liefhebber is het verbazend interessant overigens. Maar daar zijn we nog even niet aan toe. We volgen deze geschiedenis en via Samuel komen we terecht bij Saul en daarna bij David. Die David trouwens, die vertel ik ook maar in het voorbijgaan. David die oorspronkelijk ook slechts koning was over zijn eigen stam, Juda. Zodat daar al sprake is van Israël in het algemeen en min of meer los daarvan, Juda. En die situatie heeft dan toch een jaartje of 7 geduurd. Langer. Officieel 7, dan wel officieel 7,5 jaar. Waarom dat is, dat leg ik nou ook niet uit. Dat is buiten de orde. Maar het was 7 jaar dat David koning was over Juda. En zijn residentie was in Hebron. En pas na die 7 jaar, toen werd hij koning over alle stammen van Israël. Opnieuw over Juda, maar nu geheel Israël. En dat heeft daarna 33 jaar geduurd en toen nog 40 jaar in de dagen van Salomo. Maar reeds in de dagen van Salomo wordt aangekondigd dat die breuk weer gemaakt zal worden tussen Israël enerzijds en Juda anderzijds. En dat heb ik nu voor me liggen. Het is in hoofdstuk 11, beginnend in vers 11. Want ik doe het dan toch zo kort mogelijk. Want Salomo, dat begon allemaal heel goed, maar het eindigde verkeerd. Hè? Macht corrumpeert, heet zoiets. En dat vind je bij Salomo dus ook terug. En het eindigt met vrouwen en afgoderij en dat soort zaken. Waar we het niet over zullen hebben, maar wel over vers 11. Waar staat, daarom zeide de Heere tot Salomo, dewijl dit bij u geschied is, deze afgoderij zoals in de voorgaande 10 versen beschreven, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk, niet maar een stukje, ik zal dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde aan uw knecht geven, aan een van uw dienaren. Dus, wie die knecht is, dat zien we zo. Maar ik zal dit koninkrijk van u scheuren en ik zal het uw knecht geven. In uw dagen nochtans zal ik dat niet doen, om uw vaders Davids wil. En daarmee raken wij het thema wat hiernaast ligt, naast al wat wij bespreken, namelijk de kwestie van het koningschap, dat nou eenmaal gedeponeerd werd bij de stam van Juda en terecht kwam bij David via Samuel uit Efraïm, werd het koningschap gegeven aan David uit Juda. En Salomo was natuurlijk de erfgenaam van David. En hier gaat het dan over het koningschap. Maar koningschap bespreek ik daarna apart nog wel even die hele lijn, want die is ook nogal veelomvattend. Maar ik volg nu gewoon het volk. Hè? In uw dagen zal ik dat nochtans niet doen, om uw vaders Davids wil. Dat heeft van doen met de beloften die God aan David gedaan had, dat er altijd iemand van zijn zaad op de troon zou zitten, dan wel de beloften via Jacob gedaan aan Juda, dat de scepter van Juda niet zou wijken. Met die beloften heeft het van doen. Niettemin zegt de Heer, ik zal dit koninkrijk van u scheuren. Je weet op voorhand dat dat dus niet volledig kan. Dat kan nooit zijn inclusief Juda. Want het zou in strijd zijn met de belofte naar 2 Samuel 7 in elk geval. Ik zal het niet doen om uw vaders Davids wil, terwille van David, van de hand uw zoons, van de zoon van Salomo, dat was Rehabeam. Van de hand uw zoon zal ik het u scheuren. Tijdens het leven van Salomo zou dit nog niet gebeuren, maar na Salomo zou het koninkrijk Israël gegeven worden aan iemand anders, namelijk niet uit het huis van David. En de enige reden, enige manier waarop dit niet in strijd zou zijn met de beloften aan David gedaan, is dat er dus toch nog een koninkrijkje overblijft met een erfgenaam van David aan het hoofd. En logischerwijze is dat binnen de stam van David, dus uit Juda. Hoewel niet noodzakelijk alle Joden dan dus tot dat koninkrijk behoeven te behoren. Zeg ik nu op voorhand maar vast, hè? Zodat je niet de verkeerde conclusies trekt. Vers 13 zegt het ook min of meer. Volgende vers dus. Doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. Toch heet het eerst het koninkrijk. Zal ik van u afscheuren? En daarna beperkende uitspraak, namelijk niet het gehele koninkrijk zal ik van u afscheuren. Eén stam zal ik uw zoon geven, om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil dat ik verkoren heb. Dat is het koningshuis van David en dus van Salomo zou gecontinueerd worden in Jeruzalem en in verband met Juda. Maar dat zou betrekkelijk klein zijn, want Israël in het algemeen, dat nou eenmaal niet stond onder het gezag van Juda, maar onder Efraïm als eerstgeborene, zou gegeven worden aan iemand anders. Aan een knecht van Salomo. Uit welke stam zou die knecht van Salomo, die dan koning zou worden over Israël, dan zijn? Het antwoord is, tenzij anders vermeld, uit Efraïm. Want die komt het eerst in aanmerking. Noem nog zo'n voorbeeld. Als de zaligheid nou van het Joodse volk wordt weggenomen en gegeven wordt aan een ander volk, aan welk volk wordt het dan gegeven? En het antwoord is, tenzij anders vermeld, aan Efraïm, waaruit dan de gemeente moet voortkomen. En het wordt niet anders vermeld. Sterker nog, dat is nou precies waar het al die tijd over ging. Kortom, hier wordt aangekondigd dus wat wij noemen de scheuring van het Rijk. Wij noemen het een splitsing. Het is aan de eufemistische kant, hoor, zo'n uitdrukking. In werkelijkheid, wat beschreven wordt, is dat het koninkrijk gegeven wordt aan iemand anders. En oh ja, in een voetnoot, oh ja, nee, er waren beloften aan David, dus dat koningshuis blijft wel bestaan, maar geminimaliseerd. Want de geschiedenis van Israël is niet de geschiedenis van Juda. En later zal ik u nog wel eens een rijschrift plaatsen geven, dat beloof ik, waarin je dat zo kunt lezen. Hè? Waarbij het ganse huis Israëls uitdrukkelijk is exclusief Juda. Daarna is er sprake van de vijanden van Salomo. Dat staat boven vers 14. Hij had nogal wat vijanden. En in laatste instantie wordt een tegenstander van Salomo genoemd in vers 26. Daartoe, wat wil zeggen, naast al die buitenlandse vijanden, volkeren, lezen wij daartoe Jerobeam. En hier wordt de man ons dus geïntroduceerd. Jerobeam, hij heette bijna hetzelfde als Rehabeam. Er staat alleen je voor. En in beide gevallen betekent het dat het volk groot werd. Of zou worden, of was groot geworden, of dat Jehovah het groot gemaakt had. De namen lijken dus erg op elkaar. Jerobeam en Rehabeam. Maar het is eigenlijk min of meer hetzelfde. Daartoe Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efratiet. Daar heb je hem dus, hè. Uit Efraïm, wel degelijk. Daar is geen verschil van mening over verder. Dus ik ga daar ook verder niet op in. Van Zereda, Salomo's knecht, wiens moeders naam was Zerua, een weduwvrouw, hief ook de hand op tegen de koning. En hoe dat dan zat, wordt hierna uitgelegd. Dit nu is de zaak waarom hij de hand tegen de koning ophief. Salomo bouwde Millo en sloot de breuk der stad van zijn vader David toe. Millo is gewoon een locatie in, dan wel bij, Jeruzalem. Vandaar dat de bouw van Millo overeenkomt met hij sloot de breuk der stad van zijn vader David toe. Het is een stuk van de verdedigingswerken van de stad. Millo, het woord betekent hetzelfde als Migdol, zo wordt het door elkaar gebruikt. Het bestaat zoiets, staat eigenlijk voor een soort toren, bewakingstoren. Die wordt gebouwd, dan wel opnieuw opgericht. Men vertaalt Millo meestal ook wel met wal, in de zin van een stadswal, maar het is in elk geval een bolwerk bij Jeruzalem. Doet nou verder weinig ter zake. Maar er staat bij die gelegenheid, en de man Jerobeam was een dapper held, die speelde daar een rol in blijkbaar, was daarbij betrokken, op welk niveau dan ook. Maar er staat, de man Jerobeam was een dapper held. Toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al de last van het huis van Jozef. Botweg betekent dat gewoon dat hij de belastinginzamelaar was, hoor. Maar ja, regeren houdt in de eerste plaats in belasting inhalen van het volk, dat weet u toch, hè? Daar gaat het altijd over, hè? Er moeten fondsen geworven worden, enzovoort. De last heet dat, belasting, van het huis van Jozef. Neem niet weg dat Jerobeam beschouwd wordt, inderdaad, als het hoofd van de stam van Jozef, in het bijzonder dus van de stam van Efraïm. De stamoudste en daarmee de erfgenaam rechtstreeks van Efraïm en ook van Jozua. En als het al niet was, werd hij het hier. Door aanstelling. Dat kan ook, dat doet nou verder weinig ter zake. We weten toch waar het op uitdraait. Hij wordt koning over Israël. Het geschiedde nu te der tijd, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia, de Siloniet, hem op de weg vond. Het is wel aardig, Ahia, dat enigszins vrij vertaald betekent dat hij Jehovah diende. En Siloniet is ook aardig, omdat Silo een van de belangrijkste plaatsen was waar Samuel ooit gevestigd was, eveneens uit de stam van Efraïm. Een Efraïmitische stad geacht te zijn, waarvanuit de Heer in de tijd nogal wat invloed heeft uitgeoefend op de gang van zaken in Israël. Daar stond bij gelegenheid trouwens ook de tabernakel. Dus het is een hoofdstad van Israël eigenlijk. Van voordat Jeruzalem dat was enzovoorts. Maar vanuit dat oude centrum uit de dagen van de Richteren verschijnt deze profeet. Komt hem op de weg tegemoet op het moment dat Jerobeam Jeruzalem achter zich laat. Het zal duidelijk zijn dat ook dat symboliek is, hè? Jerobeam verdwijnt uit Jeruzalem en dan komt de profeet hem zeggen dat hij koning zal worden over Israël. Maar uiteraard niet in Jeruzalem, het koninkrijk verdwijnt namelijk uit Jeruzalem. Het koninkrijk over Israël. Niet over Juda, die ene stam, maar wel over Israël als zodanig. Dat is wat aangekondigd wordt en in het volgende hoofdstuk ook gerealiseerd. Hè? Er staat dus dat de profeet Ahia de Siloniet hem op de weg vond en hij zich een nieuw kleed aangedaan had en zij beiden alleen op het veld waren. Er was verder niemand bij, het is, blijft een verborgenheid. Zo begint het en dat blijft het ook altijd, de hele kwestie. Hè? Zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. Als je ooit nog eens een keer de geschiedenis van Micha nazoekt en verder in Richteren 7 kom je vanzelf bij dat er ook iets in 12 stukken gescheurd wordt. Maar toen maar, het is niet zo'n fraai verhaal. Maar dat er verband tussen is, jazeker, want de 12 stukken zijn een beeld van de 12 stammen. En de vraag is hoe het er verder mee gaat. Hè? Hier ook. Hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken... waarbij de mantel, net als bij die andere man uit Silo, Samuel, een beeld is dus van het koninkrijk als zodanig. De mantel, dat weet u toch, hè? Over die mantel waarvan een stuk afgescheurd werd en al zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden, werd er gezegd tot Saul enzovoorts. Waarna David zelf het kunstje bij Saul nog een keer overdeed en een stuk van zijn mantel afsneed. Midden in de nacht, ook in het geheim enzovoort. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen. De beelden herhalen zich. Leg ze maar weer naast elkaar. Je komt uiteindelijk terecht bij een vrouw, te midden van een grote schare. Eén vrouw, te midden van een grote schare, die het kleed van de Heer Jezus aanraakt. Waarna de vraag is, waar is die vrouw een beeld van? Nou ja, niet van hetzelfde als waar het dochtertje van Jairus een beeld van is. En ook niet hetzelfde als waar die massa, die schare, een beeld van was. Nou, je niks over, dan wordt het gewoon dus de 10 stammen van Israël. Ja, er zit niks anders op. Met die mantel. Hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken. Het worden dus 10 stammen, dat gaat u begrijpen nu, hè. Neem u 10 stukken, want al zo zegt de Heere, de God van Israël, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Let wel, Salomo wist dat een en ander zou gebeuren. Er was niet gesproken over 10, maar gewoon over het koninkrijk zal weggenomen worden. En oh ja, de Rehabeam, zijn zoon, zou één stam houden, maar de rest weg, hè. En hier wordt het gezegd tegen de aanstaande koning dus. Ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven, maar 1 stam zal hij hebben. Om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Dat is de herhaling dus van vers 13. En daarna wordt gezegd waarom. Daarom dat zij mij verlaten en zich nedergebogen hebben voor Astoret, de god der Sidoniërs, voor Kamos, de god der Moabieten en Milchom, de god der kinderen Ammons, en niet gewandeld hebben in mijn wegen om te doen wat recht is in mijn ogen, te weten mijn inzettingen en mijn rechten gelijk zijn vader David. Dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid hiervoor wordt toch aan Salomo toegeschreven, hè? Voor deze afgoderij in Israël. En daarom wordt het koninkrijk van Salomo weggenomen. Vers 34. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, niet van Salomo zelf, maar ik stel hem tot een vorst al de dagen zijns levens. Zolang hij leeft, blijft Salomo koning, terwille van David, mijn knecht, die ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft. Maar uit de hand van zijn zoon, Rehabeam, uit de hand van zijn zoon zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. officieel 10 van de 12, want Levi wordt überhaupt niet meer meegeteld. Hè? U weet, de stam van Levi woonde verspreid onder de stammen van Israël. Er was niet een aparte provincie of een apart gebied. Israël was verdeeld, het land was verdeeld in 12 delen. En er was niet een deel van Levi. Ik zal u 10 stammen geven, vers 36. En zijn zoon zal ik, dat wil zeggen, de zoon van Salomo, Rehabiam, aan zijn zoon zal ik één stam geven, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Die ene stam waarover hier gesproken wordt, is niet de stam van Juda. Rehabiam blijft sowieso het hoofd van de stam van Juda. Hij is nou eenmaal opperhoofd. Maar die ene stam waarover hier gesproken wordt, is de stam van Benjamin. Dat staat er niet helemaal bij, maar je kunt het hier al weten. Vanwege Jeruzalem. Want Jeruzalem ligt in het gebied van Benjamin. Koninkrijk Juda, koning over Juda, koning uit het huis van Juda. Jawel, maar de residentie ligt in het gebied van Benjamin. De Joden hebben er een ingewikkeld verhaal van gemaakt. Dat de grens tussen Juda en Benjamin dwars door Jeruzalem liep. En dat het gebied van het paleis van David, dat was dan het gebied van Juda. Want ze willen toch bij Juda trekken, je bent Jood of niet, nietwaar. En de tempel, nou ja, precies daar waar het ark stond, of waar het brandofferaltaar stond, dat was dan weer net van Benjamin, hebben ze uitgevonden. Maar Jeruzalem is officieel wel de stad van David, en dus van het Joodse, Davidische koningshuis, maar Jeruzalem zelf ligt in het gebied van Benjamin. En terwille van Jeruzalem krijgt de zoon van David, de kleinzoon van David, Rehabiam, dus de stam van Benjamin mee, want anders heeft hij Jeruzalem ook al niet. Maar het ging om Jeruzalem, de plaats die ik mij verkoren heb. En het was al gezegd in vers 13. Om Jeruzalems wil dat ik verkoren heb. En hiervoor lazen we het ook reeds. Bovendien de verwijzing naar altijd een lamp voor mijn aangezicht in Jeruzalem. Nou ja, dat is makkelijk. Dat betekent dus inderdaad dat de plek waar de tempel stond in elk geval van Benjamin was. Daar was het aangezicht des Heren. Want als je voor het aangezicht des Heren verscheen, verscheen je dus voor de Ark des Verbonds. Eventueel voor de tempel, op zijn minst in de tempel. Althans het tempelplein. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En later blijkt het ook. Ik bedoel, de geschiedenis bevestigt dit. En ik heb nog nooit enige twijfel gehoord over deze kwestie. Het is een splitsing tussen 10 en 2 stammen. Met aan de 2 stammen Juda en Benjamin. En daarna wordt het gemystificeerd door te zeggen, nou ja, en wat levieten. Dus dan wordt het 2,5 stam. Maar ja, dat telt zo niet. Levieten zijn verspreid, die tellen als stam, als zodanig niet mee. En voor de politiek al helemaal niet. Dus daar blijft het dan bij. Het zijn de 10 en 2 en de 2 is Juda en Benjamin. Officieel. En dat er andere kant lui geweest zijn die zich daarin onttrokken en die liever bij de 10 stammen hoorden, ja, die waren er ook en andersom ook. Niks moeilijks aan. Dus, vers 37, zo zal ik u nemen... en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren. Namelijk, gij zult koning zijn over Israël. En nou niet zeggen, dat klopt niet, want u werd koning maar over 10 stammen van Israël. Het hele punt is dat Juda wordt niet meer tot Israël gerekend. Dat huis van David blijft koning, oké, maar het wordt afgezonderd van Israël. Dat verwachten wij al met 2 T's. Want we hebben in Deuteronomium 33 in de zegening van Mozes over Juda gelezen, maar 1 ding, een gebed dat Juda nog eens zou terugkeren tot zijn broeders. Wat we nog niet gelezen hebben, is in een van de latere grote profeten waarin aangekondigd wordt dat ooit Juda zal gaan alsnog tot Efraïm. En dat is de vervulling van uiteraard, maar staat in een van de latere profeten. Die tekst komt nog wel eens een keer voorbij, zo in een rijtje of zoiets, bij gelegenheid. Maar tot Jerobeam wordt gezegd, gij zult koning zijn over Israël. Als u haast hebt, lees ik meteen het volgende hoofdstuk, vers 19. Alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af tot op deze dag, waarmee dus Juda en Benjamin niet meer beschouwd worden als Israël. Qua afstamming wel, maar niet als natie of als volk. En daarom gaan ze later ook de geschiedenis in als de Joden, tot in onze dagen. En sindsdien wordt de term het ganse huis Israëls gebruikt voor de 10 stammen van Israël, want Juda hoort daar gewoon niet bij. Het gaat onder een andere naam, de naam van Juda. En de Benjaminieten zijn daarbij ingesloten, zodat je ook aan de kant van de 10 stammen de naam Efraïm tegenkomt, of soms Jozef. En daar zijn alle stammen bij ingesloten van die 10, maar Juda niet. Ongeacht dat er heel wat Joden waren die daar dan toch in de praktijk deel van uitmaakten. Dat is een ander verhaal, op individuele titel. We hebben het later nog wel over. Maar ik lees eerst verder. Hè. Gij zult koning zijn over Israël, vers 38, en het zal geschieden zo gij horen zult al wat ik u zal gebieden en in mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in mijn ogen is, houdende mijn inzettingen en mijn geboden. Gelijk als mijn knecht David gedaan heeft en Salomo niet, want toen lazen we dezelfde uitdrukkingen zojuist, hè. Dat ik met u zal zijn en u een bestendig huis bouwen, gelijk als ik Davids huis gebouwd heb. En zal u Israël geven. 10 stammen. Ik zal u Israël geven. Daar is niks van terechtgekomen. En misschien zeg ik nu iets voorbarigs, maar ik meen me te herinneren dat de lijst van koningen over de 10 stammen van Israël weliswaar begint bij deze Jerobeam uit Efraïm, maar dat al heel snel daarna het koningschap overgaat naar een totaal andere familie, een andere dynastie, een ander koningshuis. En voor zover ik me herinner waren het er 6 of 7. Misschien dat ik er nog eens op terugkom. Ik vind het eigenlijk niet belangrijk binnen ons onderwerp. Maar dat ging een poosje door. En dan vestigt zich iemand anders op de troon. Vestigt een andere dynastie. Uit een andere stam ook. En soms weten we niet eens uit welke stam. Dat verwatert allemaal. Aan de kant van Juda blijft het altijd het huis van David. Logischerwijze. Maar dat had de Heer namelijk beloofd. Vers 39. En ik zal om diens zaad wil, om het zaad van David, het zaad van David verootmoedigen, vernederen, is een zware term, maar in ieder geval kleiner maken. Dat is wat het betekent. Nochtans niet altijd. Met andere woorden, ooit een keer zullen alle stammen weer gebracht worden onder het koningshuis van David. En tot op heden is dat nog niet gebeurd. En dat is alleen al argument genoeg voor iets als het duizendjarig rijk. Dat wil zeggen, het is een argument voor een koninkrijk van de Messias op aarde, waarin alle stammen van Israël verenigd zijn onder die ene koning. Ik kan het makkelijk zeggen, want er zijn schriftplaatsen genoeg waar het ook zwart op wit staat. En waar zelfs zwart op wit bij staat dat bij die gelegenheid de 2 en de 10 Efraïm en Juda weer een zullen worden. Ik zal hem verootmoedigen. Maar waar het op neerkomt hier, en daar moeten we het voor vanavond bij laten, is dat als Salomo aangezegd wordt dat het koninkrijk van zijn huis zal worden weggenomen. Het koninkrijk over Israël, niet het koninkrijk over Juda. Het koninkrijk over Israël. Implicerend alweer het verschil tussen die beiden, zoals het al bestond in het begin van het koningschap van David, waarbij David oorspronkelijk ook alleen maar koning was over Juda. Onthoud dat, hè? Die scheiding heeft dus altijd gelopen. Dat spanningsveld tussen de officiële eerstgeborene van Gods wegen, Efraïm, en de officiële koninklijke stam van Gods wegen, Juda. Maar hier wordt dat gesplitst, staat er. Maar het heeft tot gevolg dat waar Salomo dit wist, en waar Jerobeam het ook wist, van zichzelf, dat hij Salomo zou opvolgen als koning over Israël, krijg je dus een politieke spanning, zal ik maar zeggen, tussen die twee. En daarmee is verklaard wat vers 26 al zei. Daartoe Jerobeam, de zoon van Nebat, enzovoort, hief ook de hand op tegen de koning. Dat kon hij zich permitteren, want hij geloofde dat hij koning zou worden over heel Israël. Er kon hem weinig gebeuren. En hij vertrouwde op het woord des Heren. Waarom die dan later toch overgaat tot afgoderij, ja, dat weet ik niet. Dat deed Salomo ook. Dat gebeurt dus. Dat heet afvallen en zo, hè. Afvallen van Mozes, afvallen van de Heer. In het Nieuwe Testament ook nog en zo, hè. En binnen de gemeente gebeurt het ook. Er zijn er ook die de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. Er zijn heilige geesten die lachten zijn geworden en hoe dat maar heten mag. En afvallen. En dan komt het niet meer goed, staat er. Nou, dat staat er niet helemaal, maar, maar wat er staat is dat de kans niet groot is dat het ooit nog weer goed komt. En hier vind je dezelfde soort dingen, hè. Daarom zocht Salomo Jerobeam te doden, maar Jerobeam maakte zich op en vlood in Egypte tot Sisak, de koning van Egypte, en was in Egypte totdat Salomo stierf. En toen Salomo gestorven was, kwam hij alsnog terug uit Egypte onder het motto: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat staat er zo niet, maar je kan hem wel noteren, want het staat er wel. En daarna staat het in Hosea 10. En ook in Hosea 10 is het van toepassing op Efraïm. Heel Hosea gaat daarover, in het algemeen gesproken. En het verrassende is dat in het Nieuwe Testament alsnog die uitdrukking, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus, die wettig een zoon was, de zoon was van ene Jozef. Daar moet toch wat mee wezen, die leg je dus bij elkaar in één laadje. En dan denk je er nog eens een poosje over na. Efraïm kwam trouwens überhaupt uit Egypte. Was in Egypte geboren, in de 7 dagen van overvloed nog. En uit een Egyptische moeder, enzovoorts. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor dat woord dat we in alle vrijmoedigheid ook vanavond weer mochten openen. Om ons te bepalen bij die oude beloften die u gedaan hebt, reeds in het boek Genesis, reeds voordat dit volk Israël tot stand kwam. Maar we danken u ook dat we deze uitgezette lijnen mogen volgen doorheen heel de geschiedenis. En mogen beseffen dat ze bij elkaar komen in nieuwtestamentische tijd en in het bijzonder in de personen en het werk van onze Heer en Heiland. We zeggen u daarom dank dat u ons in heel de waarheid wilt leiden. Dat u ons bekend wil maken de verborgenheden zelfs van uw wil. En dat u ons ook wil geven die geest der wijsheid en openbaring in kennis van u. Wij danken u daarom dat we hier vanavond weer mochten zijn. En we bevelen ons bij u aan, opdat uw woord in onze harten mag worden geplant. Opdat wij inzicht mogen krijgen en houden in dat werk dat u in de loop der eeuwen reeds gedaan hebt. En wat u ook doet in onze tegenwoordige tijd en zult voltooien in de dagen van de wederkomst van Christus. We danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen en vragen u, wees u ons nabij. Richt u ons oog op u, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.